4545.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Het programma is een co-productie tussen Blos Radio Boxmeer en Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Zomer van 1944 dacht iedereen dat de oorlog snel afgelopen zou zijn. De geallieerden klopten aan de poorten van Nederland. Het verzet kwam in actie om een handje te helpen. Een van de belangrijkste beslissingen was om het spoorwegnet lam te leggen. Als er geen treinen meer reden, zou de Duitse oorlogsmachine stil komen te liggen. Er ging een oproep uit naar alle medewerkers van de spoorwegen om te staken en onder te duiken. De staking leek een succes, maar had verschrikkelijke gevolgen. De bezetter zette eigen personeel in op de treinen, maar alleen voor hun eigen zaken. En uit wraak voor de spoorwegstaking mochten ook de schippers op de rivieren een tijd lang niet varen. De aanvoer van voorraden naar de grote steden kwam tot stilstand. Het gevolg was een enorme ramp. De ongeveer 3,5 miljoen inwoners van de steden West-Nederland kregen veel te weinig eten en brandstof. De ellende werd nog veel groter doordat de winter erg streng was. De mensen leden honger en kou en liepen allerlei ziektes op. Ze aten brandnetels, bloembollen en zelfs een eigen hond of kat. Maar het was niet genoeg om de honger te stillen. Om de kou even te verdrijven, sloopten ze alles wat maar wilde branden. Bomen werden illegaal gekapt en uit leegstaande huizen werd al het hout gestolen. Toen het eten in de steden op was, gingen dagelijks ongeveer 50.000 mensen op pad om het platteland eten te zoeken. Ze trokken tot ver in Oost- en Noord-Nederland en tijdens die hongertochten ruilden ze hun meest kostbare spullen voor voedsel. En iedere keer liepen ze het gevaar dat ze alle duurbetaalde inkopen moesten inleveren aan controlerende landwachters of Duitsers, omdat de zwarte handel strafbaar was. Honderden kinderen werden naar het platteland gebracht, vaak naar wildvreemde families om daar aan te sterken. Meer dan 20.000 mensen stierven in hongerwinter en 200.000 moesten ondervoederd in een ziekenhuis worden opgevangen. In februari 1945 mochten de binnenschippers weer gaan varen, maar wat ze naar het westen vervoerden was vaak te weinig en kwam voor velen te laat. Op 29 april kregen de geallieerden toestemming van de Duitsers om op bepaalde plekken vanuit de vliegtuigen meel, vlees, kaas, suiker en nog heel veel meer te droppen. De bombardementen werden met gejuich door de hongerende Nederlanders ontvangen. Maar ook dit alles was maar een druppel op de gloeiende plaat. Het duurde tot augustus, 3 maanden na de bevrijding, voor de hongersnood volledig was opgelost.
Karel Eijkman schreef het verhaal Banneling in den Briel uit de bundel Oorlog 4045.nl. Hij maakte de oorlog zelf mee, heeft een autobiografisch verhaal geschreven. Karel Eijkman was jeugdpredikant in Rotterdam en Amsterdam, totdat hij in 1970 bij de Icon TV kwam werken, waar hij bijbelverhalen voor de kinderen bewerkte. Zo schreef hij onder andere in 1976 de bekende kinderbijbel Woord voor Woord. En sindsdien heeft hij veel voor de televisie gemaakt, met name voor de programma's van zijn vriend Aart Staartjes. Later schreef hij ook andere kinder- en jeugdboeken, waaronder Rondje Rotteknor en Liefdewerk Oud Papier. Banneling en den Briel, vertelde ik al, gaat over de jeugd van Karel Eijkman in de oorlog, in de hongerwinter. En het begint: ik heb geen echt nare herinneringen aan de hongerwinter. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is gek. Dat hoor ik van meer mensen. De honger was of zo. Maar dat je als kind er eigenlijk niet bij stilstaat. Gewoon omdat je niet anders gewend bent, denk ik. Ik vind het ook dat je moet uitkijken. Wij hebben een hongerwinter gehad. Als je ziet wat er op de televisie beelden van een hongersnood in Ethiopië of zo. Dat is wel even wat anders dan dat. Dus je wilt er niet erg zielig over doen dat je de oorlogskind was. Het was bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik ben in 1936 in Rotterdam geboren. En als heel klein kind herinnerde ik me het bombardement. En het was ongeveer voorbij onze achterburen dat de hele stad één grote puinzooi was. Toen was het hele centrum van Rotterdam één grote puinzooi, man. Nou is alleen Feyenoord nog maar een puinzooi, maar toen was de hele stad een puinzooi. Maar voor ons kinderen was het ontzettend spannend. Je kon er lekker spelen en cowboy spelen en hutten bouwen en dergelijke. Dus kinderen hebben andere herinneringen aan oorlog dan je zo gauw zou denken. Misschien is het wel helemaal niet netjes om over te doen alsof het een spannende tijd was. En hoor je er een heel ernstig gezicht bij te trekken. Maar voor veel kinderen is het helemaal op zich niet zo. Bijvoorbeeld in de boeken van Wim Hofman vind je hetzelfde. Die zat dan in de puinhopen van Vlissingen. Daar had je dat ook bij.
Ja, nou heeft Nederland natuurlijk niet zo heel erg lang het oorlogsgeweld over zich heen gekregen. Misschien dat dat meespeelt, dat er 5 jaar lang wel een bezetting was, maar niet echt heel hard gevochten is.
Nou ja, ik vind 5 jaar nog lang, hoor.
Ja, ja.
In Rotterdam was het dus al 1940 raak.
Ja.
Dus dat is 800 zoveel doden. En waarschijnlijk zijn het er meer dan 1000 geweest. Die ze niet eens konden tellen. We zijn dan helemaal van de kaart als er 20 doden in Enschede vallen. Bij een ontploffing. Moet je nagaan wat dat voor enorme trauma dat geweest moet zijn voor Rotterdam. Dus iedereen in Rotterdam heeft het daar ook nog vaak over. Van dat was voor de oorlog en dat was na de oorlog. En zo, tenminste van mijn leeftijd.
Ja. Nee. Terug naar de hongerwinter. U zegt: ik heb er geen nare herinneringen aan. Toch
ja.
Heeft u op een gegeven moment in een kinderconvooi bent u van Rotterdam naar Den Briel gebracht.
Ja.
Dat moet toch niet heel erg aangenaam geweest zijn om bij uw ouders weg te moeten?
Ik weet ook niet wat dat is. Dus nogmaals, als kind denk je, nou, dat zal wel moeten of het is beter zo en dergelijke. En als je ouders zeggen, dat is het beste en dan ga je maar. En je komt bij aardige mensen enzovoort. En dat, maar daaronder of daarachter heb je een onbestemd naar gevoel. Alsof je door je ouders wordt afgedankt. Ik denk dat ik het ze kwalijk heb genomen. Dat was veel later toen mijn moeder 90 was, zei ze. Ja, dat het eigenlijk niet eens gehoeven had dat ik daar naartoe moest en zo. Mijn vader was arts en het was eigenlijk meer voor arme kinderen dan voor mij. Het was heel toevallig dat ik ook nog meegestuurd kon worden. Dus daar voelde ik me helemaal beschaamd. En dat zit ook in mijn verhaal, dat je dat er uiterlijk niet zoveel aan de hand is. Maar dat je je toch vreselijk ongelukkig ontheemd voelt. En vooral ook omdat ouders en ouderen en volwassenen je niet precies vertellen wat er aan de hand is. En, je hoort op de achtergrond onder het spelen mensen met elkaar praten over invasie en dergelijke. Maar je wordt verder overal buiten gehouden. En dat is het nare van kind zijn in oorlogstijd. Dat je voelt het overal aan, maar je wordt niet over de hoogte gehouden. Dat zogenaamd omdat je er nog niet aan toe bent of dat je het maar beter niet kan weten. Maar dat is niet goed. En dat heeft me ook dwars gezeten.
Ja. Hoe lang heeft u uw ouders niet gezien?
Het was eind februari. En 8, 9 of 10 mei was ik weer terug. Dus 2,5 maand.
Ja, een hele tijd voor een kind van 8, 9 jaar.
9 jaar, ja. Ja, ja.
Ja. Die oorlog die is inmiddels al lang voorbij. Doet die nog iets met u?
Indirect. Zoals gezegd, je merkt dat je toch nog denkt van voor de oorlog of na de oorlog of in de oorlog hadden we dit en... bijvoorbeeld als ik uit mijn kinderboeken voorlees op school, op kinderen, dan moet ik me heel goed realiseren. Ja, zij zijn er ook 9, maar dat is een heel ander soort kinderen. De balpen moest dan worden uitgevonden. Ik heb tot mijn 11e nog nooit een film gezien. Ik ben nooit in de bioscoop geweest. Er was nog geen televisie. De radio was ook weg. Er was helemaal niks eigenlijk. Behalve een hele grote boekenkast in de bibliotheek. Die trouwens ook was gebombardeerd. Maar dat is weer een ander verhaal. Er zijn zoveel dingen vanzelfsprekend die in mijn jeugd niet vanzelfsprekend waren. Daar sta ik helemaal niet bij stil, maar toch moet je telkens opeens eraan denken. Wat bijvoorbeeld heel gek is, ze gaan nou weer op de eerste maandag die sirenes oefenen. Voor het geval van nood. En dan heb ik toch heel eventjes een kwart van een seconde een gevoel van Gert Verderrie, waar is hier een portiek? En dat moet te maken hebben met de herinnering aan het bombardement in. Dat ik met de autopet op de hoek van de straat bezig was. En dat die sirene weer ging. Op 13 mei moet het geweest zijn. En dat ik weer naar huis moest. En dan zag ik al mensen alle kanten uit vluchten. En zelfs schuilen onder een zonnescherm. Dit is het eerste wat je doet, hè? Ergens onder gaan staan. Ik heb dat ook in een keer in een verhaal geschreven. En mijn moeder zei dat je dat nog weet, want het is inderdaad zo gebeurd zoals het is. Er zijn dus op momenten dat je niet op verdacht bent, heb je hele gekke associaties.
Ja, en dan laat het toch niet los.
Nee, het is een... ook gewoon als ik in Rotterdam moet zijn, dan ga ik weer eventjes in de buurt waar ik gewoond heb. In het café op de hoek. En dan zie je opeens allemaal kleine dingen. Je ziet bijvoorbeeld de brandgrens in Rotterdam. Allemaal oude huizen en opeens van het ene huis op het andere nieuwbouw. Je kan het zo aanwijzen op de oude binnenweg. Bij de Xenos. Daar, door de hele stad door. En, waar de Schouwburg nu staat. En waar de lijnbaan begint. Kan je die brandgrens nog zien? En je loopt er vaak zonder te denken. Maar het zijn hele kleine dingen die je toch opeens aan herinneren.
Ik heb geen echt nare herinneringen aan de hongerwinter. Ik herinner me niet eens echte honger. Ik heb suikerbietensiroop op mijn boterham gehad, maar die was wel smakelijk. 9 jaar was ik toen en we woonden in Rotterdam, bij het Eendrachtsplein, aan de rand van het gebombardeerde centrum van de stad. Maar ik was in de hongerwinter wel een mager scharminkel. Als ik op zaterdagavond in een tijltje voor de noodkachel werd gewassen, kon je gemakkelijk mijn ribbetjes tellen. En het licht van de lamp boven de tafel kon je door mijn hand heen zien. Zo kwam het dat mijn moeder me had ingeschreven voor een kinderconvooi, zo heette dat toen. Zo nu en dan werd een groep hongerende kinderen uit de stad naar een dorp of zo gestuurd om een beetje aan te sterken. Ik werd ondergebracht bij een familie in Den Briel. Ik weet niet zeker of ik daar zo gelukkig mee was, al hoorde ik er blij om te zijn. Ik had er toch niet om gevraagd? Ik was toch niet stout of lastig geweest? Ik had nooit over het eten gezeurd of gejengeld. Wilde mijn moeder me misschien weg hebben? Ik had toch niets gedaan? Niet dat ik luidkeels geprotesteerd heb. Als kind neem je de dingen zoals ze zijn. Het zal wel ergens goed voor wezen, denk je. En je staat er verder niet bij stil.
We staan hier voor een foto van twee oude mensjes op een kale vlakte midden in een stad wat kolen hebben gevonden en die in een jute zak aan het laden zijn. Die hongerwinter, dan denken we altijd aan gebrek aan voedsel, maar er was natuurlijk gebrek aan veel meer, Wilke Teunissen.
Ja, natuurlijk, er was gebrek aan voedsel, dat op de allereerste plaats, maar er was ook gebrek aan brandstof. Mensen konden die weinige spullen die ze hadden, konden ze niet meer gaar koken, want er waren geen kolen meer. Dat was door de spoorwegstaking. Konden er geen kolen meer komen naar het westen van het land. En daardoor ontstonden er enorme problemen. Mensen hebben alles wat maar enigszins brandbaar was, hebben ze gebruikt. Bijvoorbeeld, hier zien we op die foto zien we die mensen die kolen langs de spoorweg inzamelen. Er zijn ook foto's van mensen die dus proberen om die houten stukken die tussen de rails liggen, om die eruit te slopen, zodat ze dat thuis op kunnen branden. We hebben hier zelfs een foto van een mevrouw die staat te koken in een keuken, waar eigenlijk het aanrecht als het ware zweeft. De vloer is eruit gesloopt, de kastjes zijn eruit gesloopt, het plafond is eruit gesloopt. Dus die mevrouw die staat te koken aan een bijna zwevend aanrecht. Dus het was de voedselschaarste natuurlijk, maar het was ook het probleem om de dingen, om die nog te kunnen bereiden.
We hebben het al gehad over de honger. Het eten kwam niet meer aan vanuit het oosten van Nederland. Hoe erg is dat geweest? Ik kan me daar geen enkele voorstelling van maken.
Nou, dat moet vreselijk geweest zijn. Stel je voor, de meeste gezinnen bestonden uit meer personen. Dus we hebben tegenwoordig die gezinnetjes van 2 kinderen over het algemeen. Dat waren vaak grote gezinnen. De mensen hadden het koud. Ze konden zich niet warm houden omdat er geen brandstof was. Ze konden geen energie tot zich nemen om zeg maar, van binnen nog enigszins warm te blijven. En dat moet echt een ramp geweest zijn voor die families, voor die gezinnen, ja.
En hoe hebben die mensen dan overleefd? Ik bedoel, er zijn er wel veel overleden uiteindelijk aan de honger, maar het grootste deel is toch uiteindelijk die hongerwinter doorgekomen.
Nou, er is eigenlijk in de crisistijd, dus voor de oorlog, is er al een distributiesysteem opgezet. En dat was in principe een heel mooi systeem, want ze hebben daarmee geprobeerd om die spullen die er waren, om die zo eerlijk mogelijk te verdelen onder de mensen. Dus een gezin met vier kinderen kreeg, dus voor die vier kinderen kreeg wat voor die vader en kreeg wat voor die moeder. Maar als die vader bijvoorbeeld een zwaar beroep had, een beroep waar veel lichamelijke arbeid vereist werd, dan kreeg hij bijvoorbeeld meer toebedeeld dan een vader die op kantoor zat. Dus er was geprobeerd om dat allemaal zo eerlijk mogelijk te verdelen. Nou, de mensen werden dus steeds inventiever. Ze hebben dus eerst geprobeerd hoe je bijvoorbeeld bloembollen klaarmaakt, hoe je suikerbieten klaarmaakt. Mensen zijn toen dat ook allemaal moeilijker werd, zijn ze hongertochten gaan ondernemen. Dus ze gingen vanuit de stad naar het platteland. Zo heb ik bijvoorbeeld een oom, ik kom zelf uit Zeerenberg, uit de Achterhoek. Mijn oom heeft mijn tante leren kennen, dat was een meisje uit Amsterdam, is op een fiets met harde banden naar Zeerenberg gelopen. Dus fietsen kon niet. Heeft daar nou mijn oom ontmoet en die heeft haar van alles en nog wat toegestopt. Zij is weer teruggegaan. En na een week of drie was zij er weer. Met neven, met nichtjes, met vriendinnen, met buurmeisjes. En zo hebben dus ook heel veel mensen hebben dan weer spullen gevonden om dan te gebruiken. Om klaar te kunnen maken.
In de vitrine hiernaast hebben we een blik met originele biscuitjes die door de geallieerden nog voor het einde van de oorlog gedropt waren. Uh-huh. Kun je wat vertellen over die droppingen?
Nou, die droppings, dat was natuurlijk een uitkomst voor heel veel mensen. Na lang onderhandelen is er dan een soort overeenkomst gekomen. En mochten voedseldroppings plaatsvinden. In Seyss-Inquart was er in het begin niet zo enthousiast over, want die was eigenlijk kwaad door de spoorwegstaking. Maar toen die dan uiteindelijk toch die voedseldroppings, toen die kwamen, was dat een heel groot goed voor heel veel mensen, want ze hadden weer wat te eten. Er werden door die voedseldroppings ook mensen ziek. Er zijn zelfs mensen gestorven. Er zijn verhalen bekend dat er bijvoorbeeld met zo'n dropping, dat de mensen achter die vliegtuigen als het ware, of onder die vliegtuigen liepen, en dat er dan bij die dropping mensen gewond raakten, doordat ze een blik met van die biscuits bijvoorbeeld op hun hoofd kregen. Had je zo'n blik bemachtigd, dan moest je dat eigenlijk heel gedoseerd tot je nemen, want als je dat maar door bleef eten, mensen waren niet veel meer gewend. Ze aten dan eigenlijk wat kon. En met het resultaat dat die magen, die konden dat allemaal niet verwerken. Mensen werden ziek en er zijn zelfs mensen aan gestorven.
Het heeft nog heel lang geduurd voordat iedereen die last had van een hongerodeem uiteindelijk er weer bovenop was.
Ja, het heeft echt lang geduurd. Je moet ook bedenken, kijk, in het begin van de oorlog kregen de mensen, ik dacht nog iets van in de buurt van 1000 calorieën. Tegen het einde van de oorlog hadden ze nog iets van 340 calorieën per dag. Nou, dat is zo ongelooflijk weinig. Dus zo'n lichaam is heel weinig gewend. Dus dat krijgt problemen wanneer dat in één keer weer iets met vet krijgt of iets anders. Of sowieso een grotere hoeveelheid. Dan is dat heel moeilijk voor dat lichaam om dat te verwerken, te verhapstukken.
Mevrouw Wilbers woonde in de Tweede Wereldoorlog in Gennep. Maar toen de oorlog, toen het front dichterbij kwam, zijn de mensen in Gennep door de Duitsers geëvacueerd. En u kwam na een lange omzwerving in Veenendaal terecht. Kunt u daarover vertellen?
Ja, wij moesten hier in de kerk werd afgeroepen dat wij s'avonds weg moesten. Hè? De een partij s'avonds en de andere s'morgens. Wij hoorden bij de eerste. Maar wij waren niet zo happig om meteen op Duitsland aan te gaan. En toen zijn wij eigenlijk hier binnen doorgegaan en toen zien we terechtgekomen. De Niels was ertussen, hè. En eindelijk zien we terechtgekomen in Ottersum bij de boeren daar. Maar dat we niet verdronken zien allemaal is onvoorstelbaar, want het was maar een houten vlotje. En dan moesten we allemaal op. Maar dat dacht helemaal niemand bij na. Er had er zoveel bombardementen meegemaakt en alles. Dat raakte ons niet meer. Kwamen we terecht bij de boeren en dan kwamen we in de schuur. Heel goed ontvangen bij die mensen. En daar hebben we toch nog wel, ik denk, 14 dagen gezeten. Maar het waren de Duitsers ook, hè. Maar die Duitse jongens waren echt ontzettend goed voor ons. Want een van mijn kinderen waren jarig. En toen deden ze nog wat poffertjes bakken. Dus dat was toch wel leuk. Maar toen moesten we weg. Toen zijn we over Duitsland helemaal moeten lopen om weer in Nederland terechtkomen. En er was voor vele mensen een barre tocht. Die hadden allemaal, ja, al wat nog rolde, werd voor de dag gehaald. Onderweg zag je allemaal kinderwagens die, ja, sneuvelden. Andere dingen die allemaal, ja, kapot gingen. Ja, wat moesten ze met die kinderen? Dat is een barre tocht geweest, echt waar. En toen zijn we terechtgekomen in Doetinchem. En daar werden we in, ja, wij noemden dat vroeger veewagens, wat wel die dichte wagens. Allemaal ingepropt. En toen zijn we door terechtgekomen. Ja, en dat werd, dat we allemaal een beetje verdeeld worden. Die kwamen door in Veenendaal terecht. Hebben we eerst een nachtje zo geslapen. Overal maar, zou ik maar zeggen, moesten ze zo opnemen. En toen kregen we eigenlijk een vaste, ja, een adres waar we dan naartoe moesten. En dan waren dat Gennepse mensen.
En wie bepaalde waar u terecht kwam?
Ja, dat werd van de instantie gedaan. Want ze hebben ons ook van bovenuit bijgehouden met het evacueren, met lopen. Want dan zagen we die vliegtuigen boven ons. We wisten dan niet of het Nederlanders waren of anderen. Dus dan pakte je gauw uit de kinderwagen, witte doeken en dan zwaaide je ermee. Dan wisten ze dat we evacuees waren, hoor, dat we weg moesten. Dus, ja, dan kwam ik op een adres en toen waren er Gennepse. Hij was een leuke man. Oh, maar die vrouw, die heeft ons gepest. Ik had er die kinderen bij me, die moesten 's morgens toch in bad of gewassen was en zo. En dan zette ik, dat kon dan nog, zeer een kachel. Ze had ook hout voor te stoken. En dan had ik een ketel water opgezet voor de kleine te wassen. En als ik die ketel dan wil pakken, dan gooien ze in de warme water door de gutste heen. Dus dan moest dat maar met koud water. Uiteindelijk, het was niet meer te hard. Toen zien we op een hout, die mannen die moesten eigenlijk gaan werken. En die deden dat niet. We waren met de overbuurman onderweg. En die gingen niet werken. Op een gegeven moment hebben ze die mannen dat deden ze toen eigenlijk allemaal. Hebben ze die mannen opgepakt. En die stonden allemaal achter een hekken opgepropt. Want die werden weggevoerd naar Duitsland voor in die fabrieken te werken. Maar wat gebeurt er? Toen komt een NSB'er, was er altijd bij, een Duitse soldaat en dan een NSB'er. En die loopt er zo op en neer en toen ziet hij me een man staan. Maar, zit jij hier? Ja, zit ik. En Schalke, ik zei, hij zit er veel meer. Weet je wat ik doe, zei? Ik zet de poort open, god maar. Nou, het pap eruit. Maar toen kwam die zijn kameraad niet mee. En toen ging weer terug. Ging weer achter het hek zitten. Toen kwam die man weer terug. Die ging op een aantal zitten. En die gingen nog niet weg. Ja, maar helemaal ook met, neem maar met, eruit. Want dat was het gevoel van zijn eigen leven, hè. Ja. Want dan hadden ze hem, dan was je weg geweest. Nou, niet eruit, maar er was geregeld razzia door. Dus niemand wou die mensen binnen hebben. Uiteindelijk komen ze bij Van Schuppen, dat was een sigarenfabriek. En die hebben die mannen opgepakt en die hebben ze bovenop de fabriek gelet. En lieten een briefje brengen van, de mannen komen thuis. Hadden ze zijn vrouwenkleren gegeven, oh, daar kwamen ze aan. Maar die Van Schuppen, toen moesten we eigenlijk, we waren weg. Naar mijn zus. Daar was ze gingen ze medicijnen in Utrecht halen. Nog vrachtwagens, Vervenendaal. En die man die wist hè, dat dat gebeurde. Toen zegt hij, weet je wat, zet ik kom zo laat hier op het plein. Zal ik dat in orde maken, kunnen jullie mee met die wagens.
Want uw zus, die woonde in Utrecht?
Ja, die woonde in
uw zus?
In Hoograven woonde die. Dus wij naar het plein. En die auto's kwamen niet, maar wij knepen hem wel goed. Hè? Want ja, daar hadden ze ons opgepakt. Niemand konden ze niks meer doen, maar de mannen. Uiteindelijk, toen zei hij, kom maar binnen. Ik let wel op de auto's. Als de auto's er zien, dan ga ik zeggen dat er nog mensen zien. Nou, dat vond ik ontzettend fijn van die mensen. Dan kwamen de auto's, weer erin. De mannen op de bodem en de rest bovenop.
En de rest, dat was u met uw gezin?
Ja, met veel meer.
En nog veel meer?
Ja, er waren er meer van gaan op die ook die kant op mochten dan. Mm-hmm. Want die waren de kolommen kwijtgevallen. Dan hadden ze ons al direct naar Friesland aan die kanten gegaan. Dan is het meeste volk van hieruit toch terechtgekomen. Maar wij waren de kolommen kwijt. Dus wie moest ze ergens onderdak zoeken? Nou, daar ging het in. Naar Utrecht. Het is goed afgelopen. En ja, dan kwamen we uit die auto's en er stond een hoop volk omheen. En er boden ons mensen een kopje thee aan en zo wat. Toen zijn er een paar, oh, ik wou dat wij ook maar meer waren dan evacueerd waren. Dan kregen wij dat ook. Ik zei, nou, als jullie nog mee moeten maken wat wij gehad hebben. We hebben ze wat 300 kilometer moeten lopen. Bloed stond in de schoenen. Niet van mij alleen, van iedereen. Ik zei, dan mag ik dat hebben van mij. Dus ja.
Wanneer was dat u van Veenendaal naar Utrecht ging?
Direct naar de oorlog. Ja, of dan toen we je getrokken hadden, toen we er weg ja, waren.
In welke maand was dat zo'n beetje?
Ja, wanneer was dat? Het ging ook op oktober aan, dat weet ik nog wel. Maar precies kan ik het niet meer zeggen. En wij wisten de weg eigenlijk naar Hoograven ook nog helemaal niet. We hadden een wagentje, had mijn man nog onderweg gemaakt, dat de kinderen erin konden zitten. Mooi met zo'n, we hadden de wielen van de fiets gebruikt. Ja. Dus wij konden nog boter en meisje aan een mond weg te brengen. Nou, dat vond ik heel lief. Dus die bracht mij nog mijn zus. En daar hebben wij het goed gehad. Ze had gegeten, dat had ze niet. En ons Nelly, dat was echt een beetje een teerkindje. En uiteindelijk mocht ons Nelly op het schooltje eten komen. Bloembolsoep. Van beter komen.
Ja, hoe oud was Nelly?
Nelly was 2 jaar. Nee, Nelly was 3 jaar. En onze Geert was, ja, nog geen. Die waren nog een beetje kort bij elkaar. Dus ik was blij dat bij mijn zus was. Maar ze had geneten, maar ik dacht wat. Ik ga mooi op stroop toch voor eten. Want de mannen die durfden niet, die zaten dus niet onder de grond. Als er wel razzia was, dan zaten die onder de grond. Dus ik pakte mijn fiets en ik ging door de boeren verkennen. En ik heb zoveel Gennepse mensen gevonden, kunnen niet geloven. Die zaten allemaal door in de buurt. Ja, een partij, de rest was naar Friesland en die kranten. En ik mooi gaan fietsen overal en ik kwam achter het adres van mijn zwager. En die zat in Koten bij de pastoor. Oh, daar ga ik kijken. Maar ik had een fiets met volbanden en het was een kinderfietsje eigenlijk. En er zat een zuiltje ook, dat was niet grattig of zo. Ik denk, nou, daar zit ik ook niet erg aangenaam. Ging achter op de drager zitten en dan ging ze. En daar fietste ik in. Maar we waren toch eigenlijk. Ja, vroeger zouden we dat niet erg gezien hebben toen alles zo goed was. Maar dan kwam ik langs een bos in. En er lagen wat doe je. NSB'ers, die waren de Duitsers door aan het opruimen. En ik keek er nooit, zei me niks. Ik dacht, wat zie ik veranderd door de oorlog? Want dat zou ik zo erg gevonden. Zei me niks, ze fietsen maar door. Maar mijn zwager wist niet en mijn schoonzus dat ik kwam. Dus ik zette dat fietsje tegen de kerkdingen aan. En hun zaten boven daar. En toen had mijn zwager, kijk, dat ik ging. Oh, die waren blij dat ze mijn zwager hadden. En toen zit hij aan. Heb jij op de fiets gereden? Ik zei ja. Op de zadel. Ik zei nee, ik heb achter op de draag. Oh, ja, dat was ook leuk dat ik die ook even. Maar die kwamen niet veel te kort bij die bestuur. Want de boeren mochten er geen mamen naar die bestuur. Die leden niks. En er moest ook nog een baby geboren worden. De luiers fladderden bij de bestuur. En het was ook zo komisch allemaal. Nou, en dan zei ze, bewaarden ze wel eens wel lekkers voor mijn baby was geboren. Kreeg twee beschuitjes met muisjes mee voor de kinderen. En de kinderen werden s'nachts altijd wakker. En ik zat met die beschuitjes al. En ze werden maar niet wakker. Maar uiteindelijk werden ze wakker. En toen gaf ik ze ieder een beschuitje. Toen zegt er Snelly, mam, heb je nog meer van die gebakjes? Oh, en ik had ze niet waar. En zo dokte we daar. Maar op een gegeven moment, toen had ik mijn echte buurvrouw, waar ik gewoond heb in de Picardie, die had ik ook ontdekt. En die zat in Wilnis. Dacht ik ook op zoek, want er waren schatten van mensen. Maar hoe ik de weg gevonden heb, dat weet ik. Ik ben door weien gefietst, ik heb overal gefietst. Dus die vond dat prachtig en ik had ze niet mee. Nee, toen had ik ze niet bij me. En toen kreeg ik daar roggen. Want ja, die hadden wat meer, maar als je geen honger hebt, dan weten dat niet. Die hadden alles genoeg, die weten niet wat een ander voelt. Maar ik was er blij dat we roggen hadden. Nou, ik was terug, die hebben ze met een koffiemeulen moeten malen. Die waren niet te eten, die vliemen bleven hier allemaal in de keel zitten. Maar het oude toch. Nou, nog eens een keer die ik nog, oh, zei de buurvrouw, kom nou een keer, ja. Maar ik had al vliegtuigen gehoord, waar. En ik moest over in de spoorlijn. En ik fietste over de spoorlijn. En ik was niet ver van de spoorlijn af. Toen gooiden ze daar bommen op. Nou, ik heb geluk gehad. Want de stukken vlogen naar mijn heen. En toen durfde er niemand te gaan. Want de mensen stonden buiten toen ik terugkwam. En allemaal, ja, de buren dan van mijn zus. Die dochter die het in de bombardement gezeten had. Mijn moeder kwam wel mooi goed terug. Ik zei, nou durf ik niet meer te gaan. Toen ben ik niet meer gegaan. Want toen schreef mijn zwager aan, die zat in Barneveld, dus dat was het eierland. Aan, ik heb een hele maand met eieren. Ik zei, heb een kruiwagen vol of een wagon vol. Ik durf, nou, niet meer te komen. Want ik moest ook een dag blijven.
Maar ja, er moest toch eten komen.
Ja, nou, dan ging ik weer naar Jutphaas. En er zaten evacuees ook, van bij Arnhem. En ja, ja, ik praat tegen iedereen, kan ik ook niet, ze doen het nog altijd, ik praat tegen iedereen. En ik was met iemand anders aan het praten, en ja, die wist wat het was. Hè. En ik kreeg twee bonnetjes van melk. Nou, dat was toch altijd wat beter voor de kinderen. Maar ik noem al meer flessen met, ik denk, ik kan nooit weten. Toen zei hij tegen mij, wat je doet... Kom maar terug straks, als die drukte voorbij is, krijg je van mij nog wat bonnetjes. Dan had ik een hele tas met melk. Dus dat was al heel wat.
Moest u daarvoor betalen?
Voor nee. Daar ging ik ook al een beetje aan het kriebelen dat het op het eind dan ging. Toen was er toch al spanning. Toen ging ik een andere weg in de kerk. Ik wou ook nog wel eens aan, maar zonder het viaduct. En ik zie door... Er waren twee NSB'ers al die melken de beschutten van de mensen. Waar, ik denk, het ging over de straat heen. Nou, daar had ik een beetje pup in. Waar nou? Ja, ik was aan de beurt, maar als persoon geweest zien. Zegt hij, kom je even gaan op? Ik zei, ja. Zei, ik kom wel gaan op. God, dan ben ik de vorige week nog geweest. Ik zei, je zag het eruit. Ja, het ligt helemaal in puin, zegt hij. Zei, nou, ze goed verhuisd zich voor ons. Maar er staan een boer aangehouden met een groot koffer op de fiets. Die ging met nieuw vlees waren. En ik reed ook wel veel te ruilen in. Ik schamde me dood. Toen zei hij, kom eens met uw fiets, kan je al twee tassen erop. En toen luidde hij bij die man uit die koffer. Dat we min in de fietsentas. En die mensen allemaal kieken die dood. Dat is in de NSB. Want dan, ja, ik schamde me toch wel. Maar ja, als je honger had. Dus ik keek me niet om en kende door toch niemand. Ik nu. En de man zei, ik zei, ik heb weer een buit. Ja, dat was ook een fijne bijeenkomst. Ik heb zo al in die alle boeren afgeschouwd. Maar de hele, heel Utrecht ging boeren afschouwen. Maar ik kreeg toch wel eens links en rechts wat eten. Maar dan moest ik dan die toffel opeten. En dat vond ik ze erg, want de kinderen hadden het zo hard nodig.
Moest u het bij de boeren die hadden eten geven, maar dan moest u het ter plekke
moest
ook eten.
Opeten. En dat smaakte helemaal niet. Want de kinderen hadden het harder nodig als ik.
Maar ja. Waren er ook dagen dat u op strooptocht ging en dat u bot ving? Dat u helemaal
met nee, ik had altijd wat. Maar ik prut namelijk direct tegen die mensen aan en het schijnt dat dat toch wel helpt hoor. Maar dan ging die zitten klagen over wat er gebeurd was. Daar hadden die mensen toch niks aan. Nee, ik prut gewoon zo gezellig. Ik had altijd wat. Ik heb ook wel eens dat mijn schoonzus van mijn wat brood en krijg bij elkaar gesprokkeld had. En toen dat gebeurd was, dat ik niet meer over de spoorlijn durfde. En dan ging ik naar haar toe. En toen durfde ik ook niet naar Koten. Want ik was eigenlijk een beetje heel erg geschrokken. En dan, dat ik dan toch weer een keer ging, had ze brood bewaard, stond de schummel op. Ja, ik hoed het dan. Ik noem het wel met. Kort zei ze, kwam ook niet bij hem zo lang weer bewaard. Noem ik het wel met. En mijn man had dat ook. Is nooit ziek hoor. Ik had de kinderen niet durven geven. Ja, zo ging dat. Och, ik toch zo. Ik vond het ook allemaal. Vond het allemaal. Vroeg hier links en rechts de weg. Kreeg overal een beetje eten. En zo hebben we doorgetopt. Totdat het. Want toen kwamen die Zweedse vliegtuigen, weet wel, die gooiden die koekjes af. Nou, daar hadden ze wel een gebit bij kunnen leveren, want je kon ze niet eten. Die moest eerst met een hamer een stuk houden, dan kon er nog. Ja, ik begon er al niet meer aan. Maar ja, die hebben het ook goed gemeend. Hè. Maar later kwam er brood vandoor. Goed, dus vanuit de vliegtuigen brood. En ja, en we aten het. Maar toen we terugkwamen hier, toen konden we nog een gaarkeuken gaan. Omdat er toch niks was.
Na de oorlog hier in Gennep.
Gennep. En dan kreeg ja, dat bakten die bakkers toen al. En wilde geloven dat ik toch niet meer, ik lustte niks meer. Ik was zo gewend om niet te eten. Ik lustte niet meer, want hoe dat we in leven gebleven zijn, dat kan ik me nog.
Want ging u tijdens die hongerwinter elke dag op pad?
Ging elke dag. En het ergste vond ik van onze heren, die ging ze aan zijn moeder. En die ging achter de bank zitten bij mijn zus. En die kwam er niet achteruit voordat ik weer terugkwam. En dat vond ik het ergste. Omdat ik iedere dag op strooptocht ging. Ja, bracht ik altijd nog wat te eten mee, hè. Voor de kinderen.
Maar altijd te weinig eigenlijk voor een.
Ja, voor het hele huisgezin, dat ging niet. En mijn zus die had nog een zak uien. En dan kregen we suikerbieten. En we aten suikerbieten met uien. Oh, dat was lekker, hoor. Ja.
Zo. En uw man is al die tijd niet de straat op geweest?
Nee, maar ik durfde niet. Thank you.
U vertelde ook dat u een keer met uw zus op strooptocht bent geweest.
Ja, die wou ik gaan met. En toen hebben we die kaas gevonden.
Ja, kun
je dat was geluk. Ja, en ze kon niet fietsen. Want die kon niet fietsen. En op een gegeven moment zei ze, Haan, God, elke dag, vind dat zo gezellig, gooi je me dan met. En ik zou dan lopen. Zodoende heb ik, daar gelopen, heb die kaas gevonden.
En waar kwam die vandaan dan?
Ja, van die boer, die viel van zijn fiets af. Had het ook een stomme boer, want die had hem onder de fiets snelbinder zitten. Ja, dat houdt niet zo'n grote kaas. Oh, dat was ons geluk. Dan rolden in de spoorlijn, in de spoorgraven. En ik zei tegen mijn zus, even kijken of hij nog terugkomt. Nee, ik zag niks. Ik zei, we brengen hem weg. Toen hebben we even een huis toegebracht. En toen kwam hij terug. En toen zei die dames.
Die boer.
Hebben jullie geen kaas gevonden? Ik zei, een kaas gevonden. Zeg, je snapt toch zeker wel, als ik die gevonden had, dat je hem niet meer terug had gekregen. En we hadden hem dan binnen. Of je hebt toch ook een mooie dingen gemaakt.
Je had geen medelijden met de boer.
Nee, echt niet. Nee, maar ik was echt zo eerlijk. Niet meer op mijn eigen te stuiten, maar ik was heel eerlijk. Maar dan was ik verplicht om dat te pakken. Want die man kwam niks tekort. Ik heb hem er geen misschien in de labstof of iets. Oh ja. Weeg niet op tegen iemand die van honger. Die. Ja, zo ging dat. En dan bracht ik dat wel met wat die NSB'ers in de tas stopte. Dat bleef als ik weg was. Ja, dat vond ik heel erg. Ja, dan denken die mensen die er zonder stond te rijden, vond toch een gemene streek, hè. Mensen een beetje melk bij elkaar gehaald hadden. En dat het dan zo door de, ja, weggespuld wordt. Maar ik kwam met mijn volle dingen toch weer thuis. Omdat hij in Gennep was geweest, die wist dat ik door vandaan kwam. En die had misschien een beetje medelijden, want die had natuurlijk gezien dat Gennep helemaal plat lag. Die had misschien toch nog een beetje een goed hart gehad, door dat die vrouw dat maar geven. En ik ben er ook al netjes mee naar huis toe gegaan. Hadden de kindertjes toch weer wat goed. En toen hebben we dat klaargekregen.
En na de oorlog, vertelde u al, was het hier ook geen vetpot, er was helemaal niets
niks
meer.
Ik had helemaal, ik niet alleen, laten we nou eerlijk zien. We waren allemaal hetzelfde. We hadden allemaal niks. Alleen in de gaarkeuken konden we een beetje eten gaan halen, want dat lustte ik niet. Toen die militairen, de Engelsen, die lagen, die hadden een transitkamp tegenover ons, was een grote ruimte. En die kwamen natuurlijk vragen of dat ik wat was voor hun, wat was ze, die broeken. Het was geen ondergoed, maar die broeken, oh, dat waren van die stijve palen, je kon ze maar kreeg. Dan kreeg ik wel van hun een heel stuk schapen, vlees, weet wel wat. Wat je goed kon houden, ja, dat deden ook wel voor. Hè. Zo begon dat. We wilden ze ook sigaretten geven, maar mijn man, die tijd had toch geen sigaretten. Want die buurman en mijn man, die deden mij boerkool drogen en dan rookten ze boerkool. Dat deed ook niks. Maar sigaretten wou ik niet. Want mijn man wist dan niet dat ik die kon krijgen van die jongens voor de wassen. Hè. Ik dacht, nou nee, je puft al genoeg, die kreeg je niet. En dan kreeg ik wat stuk vlees, kreeg ik wat thee. Maar dan moesten we wel wat doen, hè. Ja, zo zijn we weer een beetje aan de gang gekomen. Ja, toen kwamen er grote ploegen werken, Nederlanders uit het, bovenaan. En die hebben de ramen dichtgemaakt, want ja, we sliepen heel modern, hoor. Ik vond nog ergens de ruiten in mijn slaapkamer, we sliepen beneden. Aan de voorkant. En ik vond nog een jutte zak. En ik had nog een paar spijkers. En die heb ik van die raam geslagen. Dus de zak stond van buitenaf niet. Die liggen zo. Anders we zien weer begonnen. En toch hadden we onder elkaar nog al plezier. Hè. Het was gek. We hadden allemaal niks meer waar. Toch nog onderling gelukkig. Dat we wel allemaal bij elkaar waren gekomen. Want mijn vader en moeder en mijn broers en die wisten helemaal niet wat ik was. Die hebben nooit geen bericht gekregen, dus die dochter die zien weg. Nou, die waren zo gelukkig dat ze ons zo zagen. Die waren nog allemaal intact. Zo ging dat.
Dat is een ellendige tijd geweest.
Ja, maar toch heb ik er nog wel plezier mee gehad.
Ja, ja.
Het is toch maar zo bekikt, want er gaat het... Ja, nee, maar dan moet ik het zo zeggen. Dan ben je jong, dan kun je heel veel hebben. Nu zou ik het erg verschrikkelijk vinden, dat ik nog eens een keer moest gaan. Maar toen waren toch allemaal hetzelfde. We hadden allemaal niks. En wat een beetje wat we hadden, dat deelden met elkaar. Want toen was er echt eenheid onder de bevolking, hoor. Ja, het is allemaal stuk gegaan door de wereld. Ze hebben het te goed. Ze denken niet meer aan een ander. Maar we dienen alles samen delen. Ja. Daar hebben we eenheid gevonden.
Werkte mee de schrijver Karel Eijkman, Wilke Teunissen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon en mevrouw Wilbers uit Gennep.